Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger vandaag is dominee Anne Lorijn. Er is vanmorgen kinderbijbelgroep 1 en 3. Er is helaas geen kinderbijbelgroep 2. Daar waren niet genoeg mensen om dat te kunnen staffen. En voor de tieners is er tienergroep 1. Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Anne Lorijn en ik hier voor in de kerk. En als er vragen zijn of opmerkingen naar aanleiding van de dienst of iets anders, dan bent u allen van harte welkom om ons aan te spreken. De organist vandaag is Simon Kaardijk. We zingen nu eerst Psalm 84, vers 1 en 3. Dan is er een moment van stilte. Beleiden we dat we afhankelijk zijn van God en horen we zijn groet. En daarna zingen we opwekking 369 door uw genade, Vader. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Als u kan, mag u gaan staan. Laten we in stilte voor Gods aangezicht komen en het van Hem verwachten, deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik heb twee foto's meegebracht. Heeft iemand enig idee wie het meisje op de foto's is? Dat ben ik. Misschien herkennen jullie aan de kledingstijl dat ik ben opgegroeid in de jaren 90. Belgische nummerplaat, opgegroeid in België. Maar eigenlijk heb ik de foto's om een andere reden meegenomen. Ik hou heel erg van fietsen. Wie van jullie houdt ook van fietsen? Oké, goed. Nu, er is een verschil tussen deze twee foto's. En ik weet niet, ik denk dat het heel moeilijk is om te zien, maar er is een verschil met de fiets. Als je goed kijkt, dan zie je dat bij deze foto heb ik nog zijwieltjes. En bij deze foto fiets ik maar met twee wielen. Nu had ik een vraag. Zijn er hier kindjes die nog met zijwieltjes fietsen? Of zijn die allemaal in de crash? Dat kan ook. Nou. Ah, ja, super. En wie fietst er met twee wielen? Oké, goed. Nu, kan ik me voorstellen dat jullie je afvragen, waarom heeft ze het nu over fietsen met twee wielen of met zijwieltjes? Nu, de kinderen en ook tieners mogen nu naar hun eigen groepen gaan. En dan mag je na de dienst aan je papa of je mama of je opa of je oma of iemand anders die de preek heeft gehoord vragen van, wat heeft dat nu te maken, dus zijwieltjes en fietsen, wat heeft dat nu te maken met geloven en God? Dus jullie mogen nu naar jullie eigen groep gaan. Als we geloven dat Jezus Christus onze verlosser is, dan mogen we weten dat we gerechtvaardigd zijn. En uit dankbaarheid voor wat Christus voor ons heeft gedaan, willen we hem volgen en leven zoals God het wil. En dan is het goed om ons doen en laten van afgelopen week te toetsen aan Gods woord. En daarom lees ik aan jullie voor de 10 geboden uit Exodus 20, vers 1 tot en met 17. En aansluitend zingen we Psalm 143. Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, doet geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. mag ik jullie voorgaan in gebed. Heer, met de woorden van David bidden wij u. Hoor mijn gebed. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij. U bent trouw en rechtvaardig. Daag uw dienaar niet voor het gerecht. Voor u is geen sterveling onschuldig. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Goede God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woorden van hoop en leven. We danken u voor uw woord, de Bijbel, waarin u tot ons spreekt. U wil ons bemoedigen en de juiste weg wijzen. We bidden dat uw woord ons denken en doen mag vernieuwen. Vader, schenk uw Heilige Geest, zodat wij met een open hart en open ogen u mogen zoeken en vinden. We bidden dat we uw woord mogen horen en begrijpen. Laat uw woorden tot zegen zijn, dat ze ons mogen sterken en de weg wijzen als we aan een nieuwe week beginnen. Vader, we bidden u ook voor kinderen en de tieners. Wil u ook bij hen zijn als zij nu bij hun eigen groepen zijn, dat ze u beter mogen leren kennen. Dat vraag u uit genade. Amen. Dan wil ik nu de schriftlezer uitnodigen. Hij zal Galaten 2 vers 15 tot en met 21 voorlezen. En de preek zal in het bijzonder gaan over Galaten 2 vers 19 en 20a.
Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaar zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
Zou Christus voor niets gestorven zijn? Ter voorbereiding op de preek luisteren naar een lied van Sela over Christus' lijdensweg.
Thank you.
Herinner je je nog het moment dat je van een fiets met zijwieltjes overging naar een fiets met twee wielen? Of misschien het moment waarop je bij je kind of bij je kleinkind meemaakte dat het super blij was, want eindelijk werden die rotwieltjes eraf. Of misschien heb je het wel eens bij je in de straat gezien. Dat een kind opeens zo met twee wielen kon fietsen in plaats van ook nog die zijwieltjes erbij. Het geeft toch een vrijheid, zo fietsen met een tweewieler. Want zijwieltjes die bemoeilijken het manoeuvreren. Ze zorgen ervoor dat het trappen zwaarder gaat. En het is het toch eigenlijk net niet. Zodra je kunt fietsen met twee wielen, doe je nooit meer terug naar fietsen met zijwieltjes. De ervaren vrijheid wil je niet meer inwisselen. Toch lezen we in de brief van Galaten, keren sommige mensen terug naar hun zijwieltjes. Ze vertrouwen weer op de zijwieltjes die ze eigenlijk niet meer nodig hebben. Nu bedoel ik dat natuurlijk niet letterlijk. In de Bijbelse tijd bestonden er nog niet eens fietsen. Maar hoe bedoel ik het dan? Na Christus kruisdood en opstanding komen sommige Joden tot geloof in Christus. En voor het gemak noem ik ze vanaf nu Joodse christenen. Deze Joodse christenen waren van oudsher gewend om zich aan de Joodse wetten te houden. Je kan bij deze wetten bijvoorbeeld denken aan de spijswetten. Zo mochten Joden geen onreine dieren eten, zoals varkens. Je kan ook denken aan de Joodse jongetjes die besneden moesten worden. Nu was het voor deze Joodse christenen de vraag geweest of zij zich nu ook nog moesten houden aan deze Joodse wetten. En het antwoord was dat Christus' offer aan het kruis de band tussen God en mensen had hersteld. En daarom hoefden de Joodse christenen zich niet meer aan de Joodse wetten te houden. Wat is er nu aan de hand? Wat heeft dit te maken met teruggrijpen naar zijwieltjes? Sommige Joodse christenen die zich eerst niet meer aan de Joodse wetten hielden, grijpen nu terug op de Joodse wetten. Ze gaan van een tweewieler weer naar een driewieler. Zo kunnen in de verzen voor ons schriftgedeelte lezen over Petrus, ook wel Kefas genoemd in de Nieuwe Bijbelvertaling. Petrus had voorheen wel met niet-Joden, maar gaat zich plots weer aan de Joodse spijswetten houden. Hij wil daarom apart eten van de niet-Joden. En naar aanleiding van dit opmerkelijke gedrag schrijft Paulus het Bijbelgedeelte wat we horen tijdens de schriftlezing. Paulus is het oneens met deze terugkeer van de Joodse christenen naar de Joodse wetten. En dat is nog zacht uitgedrukt. De Joodse christenen wisten namelijk dat ze zich niet meer aan de Joodse wetten hoefden te houden, omdat hun redding er niet van afhing. Het geloof in Christus was meer dan genoeg om tot God te kunnen naderen. Ze hadden meer dan genoeg aan twee wielen en ze hadden die rottige zijwieltjes niet meer nodig. Ach, kan dat dan kwaad dat ze zich weer aan de Joodse wetten wilden houden? Als die mensen dat fijn vinden, dan mogen ze dat toch gewoon doen? Het deed wel degelijk kwaad. Allereerst vertrouwden deze christenen voor hun redding niet enkel op Jezus Christus' offer aan het kruis voor hen. Ze vertrouwden ook nog op hun zijwieltjes. En met die houding doe je de genade teniet die we van God ontvangen hebben. Op die manier verwaarlozen we wat Christus voor ons deed, hoe Hij voor ons heeft geleden. Als we werkelijk onze rechtvaardiging nog langs Christus om zouden kunnen bemachtigen, dan zou Christus voor niets gestorven zijn. In vers 18 noemt Paulus het weer aannemen wat je had verworpen. In de Griekse grondtekst gaat het letterlijk over het beeld van opbouwen wat je al afgebroken had. We zien dat terug in de Herziene Statenvertaling. Als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan doe ik eigenlijk de hele lijdensweg van Christus teniet. Want Christus brak met zijn dood de muur af die er tussen ons en God was ontstaan. Door ons eigen slechte gedrag, onze zonde, was er een muur ontstaan tussen ons en God. We konden niet in een goede relatie met God staan, want die muur die zat altijd in de weg. Er was niet alleen een muur tussen de mens en God, maar ook tussen mensen onderling. En ook die muren heeft Christus afgebroken. De Joden moesten zich niet meer aan deze specifieke Joodse wetten houden. Want wat deden die Joodse wetten eigenlijk? Die Joodse wetten zorgden ervoor dat er een soort van muur was opgetrokken tussen de Joden en de heidenen. Joden konden door de spijswetten bijvoorbeeld niet samen eten met heidenen, niet samen leven. Door zich weer te houden aan de Joodse wetten, deden de Joodse christenen alsof ze beter waren. Ze voelden zich beter dan hun mede-christenen met een heidense achtergrond. En dit brengt de christelijke heidenen in verwarring. Want zij krijgen nu de indruk dat zij zich ook aan de Joodse wetten moeten houden om gerechtvaardigd te worden. Petrus en de anderen verwerpen dus door hun gedrag Gods genade en leggen een slecht getuigenis af aan hun medegelovigen. Want op deze manier is het voor een heidense medegelovige erg moeilijk om de volle genade van God, om de volle betekenis van Gods genade te vatten. Je kan het handelen van deze Joodse christenen in het volgende beeld schieten, als je het vergelijkt met Christus' lijdensweg. Met elke stap die Jezus Christus zette op de Via Dolorosa, heeft hij steen voor steen die muren afgebroken. Jezus brak de muren af tussen God en mensen, en hij haalde de muren neer tussen mensen onderling. Het kwaad dat hier geschiet, is dat deze Joodse christenen weer de muren aan het opbouwen zijn die Jezus heeft neergehaald. Ze bouwen deze muren weer op door hun rechtvaardiging te zoeken in andere dingen dan Christus, namelijk zich houden aan de Joodse wetten. Ja, wat heb ik hier nu aan? Ik weet ook wel dat ik niet gerechtvaardigd word door me te houden aan de Joodse spijswetten en door de besnijdenis en zo. Toch kunnen wij ook nu geneigd zijn om net als de Joodse christenen nog op zijwieltjes te vertrouwen. De verleiding om onze rechtvaardiging toch met eigen kunnen te verwerven is groot. En ongemerkt kunnen er patronen in onszelf sluipen waarmee we toch proberen zelf de relatie tussen ons en God te herstellen. Laat ik een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Toen ik bijna 18 was, zei ik tegen God: God, ik wil alles voor u doen. Ik wil alles voor u doen in uw koninkrijk. Niet lang daarna kreeg ik de ziekte van Pfeiffer. En ik had Pfeiffer in een zware vorm. De eerste weken sliep en ijlde ik alleen maar. Ik heb daar niet zoveel van meegekregen. En mijn herstel daarna ging heel traag. Ik probeerde de draad terug op te pakken door aan de universiteit te beginnen, maar dat ging voor geen meter. En mijn dokter heeft me toen verplicht om te stoppen met mijn studie. Ik had alles voor God willen doen, maar ik kon helemaal niets. Ik ben ongeveer 1,5 jaar ziek geweest en het was een zware tijd. Maar ik deed wel een ontdekking. God liet me iets ontdekken. Ik wilde graag dingen doen voor God, in de hoop dat ik er dan voor God mocht zijn. Ik hoopte dat Hij me dan zou aanvaarden en me zou liefhebben. Ik had het idee van genade niet helemaal begrepen. Ik betrapte me erop dat ik er toch een genade door goede werken van had gemaakt. En God maakte me die periode duidelijk dat ik er gewoon mocht zijn. Dat Hij me al geaccepteerd had in Christus en dat Hij van me hield. Ik mocht in de eerste plaats zijn geliefde kind zijn. En het vatten van Gods genade is voor mij een proces van vallen en opstaan. En ik heb nu een persoonlijk voorbeeld gedeeld. Maar hoe zit het bij u? Hoe zit het bij jou? Zijn er dingen in uw leven waarvan u denkt: als ik echt eerlijk ben, dan heb ik mijn redding van mezelf laten afhangen door. We hebben de neiging om telkens op allerlei dingen naast Christus te vertrouwen. Denk aan kerkgang, inzet voor de gemeente, vrienden die het moeilijk hebben helpen, onze afspraken en de regels. Door welke prestaties van onszelf dan ook. We vertrouwen op onze zijwieltjes en doen daarmee afbreuk aan wat Christus voor ons heeft willen doen. Want er is heel wat voor nodig geweest om in het geloof fietsen zonder zijwieltjes mogelijk te maken. Christus' lijdensweg en kruisdood zijn niet te onderschatten. We kunnen Christus' kruisdood zien als een eikpunt in de tijd. Het was een revolutie en het zette de wereld op zijn kop. Christus' kruisdood vroeg om een behoorlijke verandering van denkwijze voor Joodse christenen, maar vraagt ook een mindshift voor ons. We moeten soms behoorlijk schakelen om te beseffen dat we gerechtvaardigd zijn in Christus en niet naar onze rechtvaardigheid kunnen streven. Het is belangrijk dat we oorzaak en gevolg goed uit elkaar houden. We zijn gerechtvaardigd en uit dankbaarheid voor die genade willen we goede dingen doen. De volgorde is niet dat we door goede dingen te doen gerechtvaardigd worden. Ons leven hangt niet af van een of andere menselijke constructie of van ons eigen kunnen. Paulus zegt dan ook: ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Paulus, zelf ook een Joodse christen, staat niet langer meer in relatie tot de wet. Hij is niet meer van de wet afhankelijk. Hij staat nu alleen nog in relatie met God. En dit kan alleen doordat Christus door de wet gekruisigd is. Christus is gekruisigd omdat hij de Joodse wet overtreden had. Hij had zich namelijk de Zoon van God genoemd, wat verboden was voor de Joodse wet. Christus nam de straf op zich die Paulus had moeten dragen. Want Paulus had heel zijn leven gemerkt, hoezeer hij ook ploeterde, dat hij zich niet aan de wet kon houden. Hij bleef een zondaar. En de situatie was dus eigenlijk uitzichtloos voor Paulus. Nooit kon hij naderen tot het hart van God. Door met Christus gekruisigd te zijn, is Paulus rechtvaardig verklaard. En daardoor kan hij wel naderen tot het hart van God. En deze term, rechtvaardig, bedoelt Paulus hier ook juridisch. Rechtvaardig is dan het tegenovergestelde van veroordeeld. Je zou je kunnen voorstellen dat je in een rechtszaak schuldig voor de rechter staat. En de rechter je de straf toekent die totaal tegenovergesteld is van wat je eigenlijk verdient. Het oordeel luidt vrijspraak en wettelijke onschendbaarheid. Ik ben vrij van veroordeling door God, alsof ik het oordeel al heb ondergaan en al gestorven ben. Het is alsof ik zelf voor de schuld heb betaald, omdat ik met Christus gekruisigd ben. En dat ik met Christus gekruisigd ben, betekent ook dat ik niet meer leef, maar Christus leeft in mij. Het gaat niet meer om mij, om mijn eigen ego, maar om Christus. In hem zijn we een nieuwe schepping geworden, een nieuw begin. Door met Christus gekruisigd te worden, ontstaat er een nieuw begin voor mij. Ik mag het verleden achter mij laten. Christus die in mij leeft, maakt dat de Heilige Geest mij kan leiden naar het hart van God. Ik mag leven in totale overgave aan hem. En dat ik niet meer leef, wil niet zeggen dat mijn persoon is weggevaagd. Want waarom zou God mij dan uniek hebben gemaakt en met mij een relatie willen aangaan? Ik leef niet meer toont een verschuiving van focus. Paulus vervolgt, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dan ook met, mijn leven hier op aarde leef ik. Je bent dus niet dood. Maar hoe leef je dan? In het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, vervolgt Paulus. Christus liefde en offer voor mij is de basis van mijn relatie met God. En de eenwording met Christus is niet een of ander mystiek gebeuren, iets waar je naar moet streven. Nee, als christen is het niet ons streefpunt, maar ons vertrekpunt. Let wel, dat Christus in mij leeft, als ik in hem geloof, zegt ook iets over mijn mede-christenen. Dat Christus in mij leeft, wil zeggen dat Christus ook leeft in mijn medegelovigen. Als christenen staan we in een wederzijds relatie met Christus. Ik in hem en hij in mij. We zijn ingelijfd in een levend organisme. In het volgende hoofdstuk van de brief aan de Galaten schrijft Paulus ook dat er geen Jood of Griek meer is in Christus. We zijn één geworden met Christus, hebben ons met Christus omkleed. Je culturele of kerkelijke achtergrond maakt dus niet meer uit. En daarom moeten we uitkijken dat we geen scheidingslijnen willen optrekken in het lichaam van Christus. We moeten geen muren willen bouwen in de kerk van Christus. Want ook wij trekken muren op naar onze medegelovigen. Over kerkmuren heen, het woord zegt het zelf al, maar ook in onze gemeente zelf. Ik noem een aantal voorbeelden. In heel wat gemeentes speelt de discussie tussen gemeenteleden over een klassieke liturgie bestaande uit, laten we zeggen, psalmen en gezangen begeleid door het orgel aan de ene kant, of een modernere liturgie met expressievere liederen uit onder meer de opwekkingsbundel begeleid door een band aan de andere kant. Deze verschillen in voorkeur bestaan nu eenmaal. Maar jammer genoeg kijken partijen in de gemeente de andere partij vaak met de nek aan. Zij hebben het niet goed begrepen. De vraag is of deze discussie echt gaat om het hart van het evangelie. En dit is nog een duidelijk voorbeeld van verdeeldheid en rivaliteit. Maar laten we eens dieper in onszelf vragen. Als we eerlijk zijn, weten we ook dat er kerkgangers in onze gemeente zijn waar we op zondag wel naast zitten tijdens de dienst, maar waarmee we nooit samen zouden eten. Zoals de Joodse christenen niet wilden eten met de heidense christenen. We hebben een denkbeeldige muur opgetrokken. We kijken dan niet verder dan onze onderlinge verschillen, die misschien gaan over verschillende leeftijd, politieke standpunten of opleidingsniveau. We gaan voorbij aan Christus in onszelf en aan Christus in de ander. Een voorbeeld over kerkmuren heen, maar wat ook speelt binnen gemeentes en families, noem ik naar aanleiding van de Nashville-verklaring een aantal weken geleden. De Nashville-verklaring heeft, buiten heel wat pijn en verdriet, ook voor veel rivaliteit gezorgd onder christenen. Welk standpunt we ook hebben rond de ondertekening van deze verklaring, we hebben zo gauw de neiging om neer te kijken op onze mede-christenen met een ander standpunt. We achten onszelf beter dan die ander, terwijl we in Christus allemaal gelijk zijn. Uiteindelijk zijn we als christenen allemaal zondaren en zijn we gerechtvaardigd verklaard door Christus. Het gaat om mijn relatie tot God. En Hij heeft mij in al zijn liefde al geaccepteerd door Christus. Alleen God wil ik eren en dienen door Hem te volgen. Omdat niet ik, maar Christus in mij leeft, gaat het niet om wat anderen van mij denken. Ik hoef mijn zelfbeeld tegenover anderen niet overeind te houden. Ik hoef mijzelf niet meer te vergelijken met anderen. Want ik mag weten dat ik gerechtvaardigd ben in Hem. Ik heb geen goedkeuring meer nodig van andere mensen. Ik hoef niet zelf te ploeteren voor mijn eigen behoud, wat onmogelijk is. Ik ben gerechtvaardigd in Hem die mij lief heeft. Ik heb geen zijwieltjes nodig. Ik heb meer dan genoeg aan de twee wielen waarin Christus voorzag. In totale overgave aan Hem, die mij lief heeft, mag ik fietsen de vrijheid in. Amen. Versen 7, 8 en 9.
wanneer u of jij samen wilt doorpraten of bidden, naar aanleiding van deze dienst of van de preek, dan is daar gelegenheid toe, daar achter in de kerk in de stilteruimte. Daar zullen gemeenteleden staan die dat graag met u zullen doen. Dus van harte welkom. De collecte is voor ons diaconaalproject Het Hemeltje. Vorige week is Anne-Lorijn beroepbaar gesteld in onze kerken. We willen haar daar als gemeente van harte mee feliciteren. De weg die je hebt... De weg die je hebt afgelegd was bijzonder en vroeg moed en veel vertrouwen op God. We zijn als gemeente blij dat we een klein stukje met elkaar hebben mogen optrekken op die weg. Onze felicitatie willen we onderstrepen met een bloemetje. De bloemen gaan dus als hartelijke groet en felicitatie naar Anne. Zoals u weet heeft Immanuel Nazari op 2 december jongstleden in onze kerk belijdenis van zijn geloof afgelegd en is gedoopt. Dat was een groot feest. Via vluchtelingen in de knel worden binnenkort alle papieren voor een hernieuwde asielaanvraag naar zijn advocaten gestuurd. We willen dat, net als bij de andere Afghaanse jongens, ondersteunen met een petitie met een handtekeningenactie. Als u wilt, kunt u in de hal de petitie ondertekenen en er eventueel nog iets persoonlijks bij schrijven. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Rolf Pelleboer. Connie van der Dussen zal nu een korte toelichting geven bij het Emma's concert op 16 februari aanstaande.
Graag nodig ik u en jou uit voor het Emmausconcert van komende zaterdag. Een leuk concert om zelf en samen met anderen van te genieten. Toen ik laatst bij het samen eten over het concert van 16 februari vertelde, merkte ik hoe leuk de mensen het vonden om uitgenodigd te worden en hoe geïnteresseerd ze waren in het verhaal over het Colori-ensemble. Het verhaal over onder andere de marimba. Wie kent dat instrument? Ik ben benieuwd. Kijk, er zijn er enkele die het kennen. En u ziet het hier op de foto. U ziet hier Arjan, die komende zaterdag komt. Het is een enorm instrument en je kunt daar heel erg mooi op spelen. En Arjan zeker. Hij en zijn zussen Rianne en Wilma op fluit en hobo zullen komende zaterdag een heel mooi programma brengen. Een programma met bewerkingen van onder andere stukken van Bach, Argentijnse tango en Roemeense dansen van Bartok. Leuk om te komen luisteren. Leuk voor de mensen uit de wijk, voor u en voor jou. Kom je ook?
Voor de voorbeden zingen we nu eerst het lied van de maand, Hemelhoog 105, Waar zal ik heen gaan?
Nog wat extra uitleg bijgeven. Het is de eerste keer dat dit lied hier wordt gezongen. Dus jullie kunnen eerst luisteren naar het instrumentale gedeelte. Dan wordt het eerste couplet voorgezongen door Francine. En daarna mogen jullie meezingen.
We mogen samen danken en voorbeden doen. We willen ook graag voor Anne bidden. Op de weg die voor haar ligt. En we willen uiteraard ook voor Emmanuel bidden. Ik heb verder geen namen doorgekregen van zieken of andere dingen waarvoor we die mensen die we bij namen zouden kunnen noemen. Maar als dat zo is, dan hoor ik dat graag. Alle namen zijn bij onze Heer bekend, dus dat geeft niks. Maar dan gaan we nu samen bidden. Ik wil u daar graag bij voorgaan. Lieve Vader in de hemel, machtige God, dank u dat Christus is gestorven en opgestaan. Het was niet voor niks. Het heeft alles veranderd. Alles tussen u en ons. Dank u wel. Dank u, Jezus, dat u die weg wilde gaan. Elke keer als we er weer over horen, beginnen we te begrijpen hoe weinig we er eigenlijk van begrijpen. Dank u wel voor het onvoorstelbare wonder, voor die onvoorstelbare gehoorzaamheid, voor de onmogelijke weg die u mogelijk hebt gemaakt. Vader, wij zijn opnieuw diep onder de indruk. En wij danken u ook voor de vrijheid die dat meebrengt. Heer, u kent ons. Wij houden van die vrijheid. We vliegen graag vooruit en soms ook uit de bocht. Wij bouwen muren omdat we dan angstig worden. We lijken een beetje op Petrus, Heer, die enthousiast uit de boot stapte en toen hij zich realiseerde wat hij deed, opeens op de golven lette. Dank u wel dat we ook vanmorgen weer erbij bepaald worden dat we naar u moeten kijken. Als we willen weten hoe we muren moeten afbreken, omdat u dat hebt gedaan. Helpt u ons daarbij, in ons persoonlijke leven. Het voelt zo onveilig soms en de wereld is soms zo groot. Helpt u ons om niet weer op die zijwieltjes te vertrouwen. Geeft u ons een groot geloof en een groot vertrouwen op u. Dat bidden we in het bijzonder vanmorgen voor Anne, die in de afgelopen week beroepbaar is gesteld. Heer, u kent haar, u bent haar schepper. U weet welke weg ze heeft afgelegd, hoe groot haar verlangen is om u te volgen en om te getuigen van u als predikant en nu ook in onze kerken. Maar de weg die voor haar ligt is misschien wel net zo onduidelijk als de weg die ze heeft afgelegd. We willen u bidden of u bij haar wil zijn bij de volgende stappen en of u haar duidelijk wil maken waar haar plek mag zijn. Zegent u haar en zegent u de mensen die zij mag ontmoeten met uw blijde evangelie. Heer, we bidden u voor alle voorgangers, predikanten, mensen die van uw blijde boodschap getuigen, omdat zij dat als ambt hebben aangenomen. We bidden u ook voor de predikantenopleiding. Wilt u toch geven, Heer, dat er telkens mensen zijn die zich door u laten roepen om dit ambt uit te oefenen. Niet makkelijk in deze tijd waar zoveel meningen zijn en waar iedereen het beter lijkt te weten dan een ander. Wilt u zijn ook bij voorgangers in het buitenland waar het ambt van voorganger nog weer hele andere dingen met zich meebrengt. Waar ze soms bedreigd worden en waar hun leven gevaar kan lopen. Wilt u ook zijn met onze broeders en zusters in landen waar het gevaarlijk is om christen te zijn. Zegent u hen met een dubbele zegen, Heer. Bemoedigt u hen. Heer, we willen u ook bidden voor Emmanuel, die weer een heel traject ingaat van een herziene asielaanvraag. Wilt u hem bemoedigen met tekenen van uzelf op die weg? En laat u ons als gemeente zien wat wij kunnen doen om ons steentje daaraan bij te dragen. Vader in de hemel, ik wil u bidden voor de ouderen in onze gemeente. Voor sommigen van hen wordt de kerkgang ook echt lastiger. Wilt u geven dat zij zich verbonden mogen weten met u en ook met onze gemeente? Dank u voor hen. Dank u voor hun levenservaring en geloofservaring. Wilt u ons helpen om daar wijs mee om te gaan en te koesteren? We danken u ook voor de kinderen die huppelend of soms mopperend, maar onbevangen zich hier in de kerk bewegen. We zien er zo'n mooi voorbeeld in hoe wij met u mogen omgaan. Geen muren, geen blikken van oordeel. Dank u wel voor hen. Geeft u dat wij als gemeente een goede en veilige plek voor hen zijn. Heer, zo willen we u ook de mensen noemen die hier vandaag niet kunnen of willen zijn. Gaat u ook met hen uw weg. Vader, we willen tenslotte bidden voor uw schepping. Er is veel nagedacht en gesproken over het klimaat de afgelopen week. Maar als we het hebben over uw schepping, waarvan we merken dat die soms inderdaad zucht en steunt onder wat wij mensen ermee doen, dan willen we u vragen, och Heer, helpt u ons om het goede te doen, om goede rentmeesters te zijn. En wilt u uw schepping bewaren en herscheppen, zoals alleen u dat kunt. Vergeeft u ons als we onwijs en egoïstisch met uw kostbare schepping omgaan. Dit alles bidden en danken wij u in Jezus' naam. Onze Heer, die alles heeft volbracht. Halleluja. Amen.
In dankbaarheid voor de zegeningen die de Heer ons geeft, mogen wij nu onze gaven schenken met de collecte. En de collecte is bestemd voor het diaconaal project Het Hemeltje. Thank you. Jullie mogen gaan staan. We belijden ons geloof met het zingen van Heer, u bent mijn leven. Aan het einde van deze dienst gekomen wil ik graag bidden om een zegen. Met de woorden van Numeri 6, vers 24 tot en met 26. Moge de Heer ons zegenen en ons beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. Moge de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen.